Ik had nog één tekst, één schriftgedeelte moeten noemen dus straks. Dat was uit Johannes, 1 Johannes wel te verstaan, de eerste Johannesbrief. In Johannes hoofdstuk 5, in verband met de uitspraak, want drie zijn er en die drie zijn één. In Johannes 5, dat gaat om vers 7 en 8, waar in de Statenvertaling staat, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één, en voor woord vult men dan in de Heer Jezus, of de Zoon. En daarna, en drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Wat ik ervan zeggen moet, is simpelweg dit, dat het er niet hoort te staan. En dan moet u dat maar op mijn gezag aannemen. En dat gezag is niet zo groot, zoals u weet. Maar het is nou eenmaal zo dat de vers zoals het hier staat weliswaar voorkomt in de Textus Receptus, de overgeleverde tekst van het Nieuwe Testament, op basis waarvan de Statenvertaling tot stand gekomen is. Maar het werk van de kerkenvorming heeft er ook toe geleid dat men de tekst, de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, wat kritischer is gaan bekijken. En men is het er in het algemeen over eens dat hier wat staat wat er niet hoort te staan en wat ook inderdaad in heel wat andere handschriften niet voorkomt. Wat er zou moeten staan is, en ik hoop het in één keer goed te lezen, want ik heb weer een nieuwe Bijbel, weet u wel. Dan heb ik het weer niet. Heb ik geen aantekeningen bij staan. Maar wat er zou moeten staan, vers 7, is: want drie zijn er die getuigen. En daarna gaat het verder in vers 8: met de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. En alles wat er tussenin staat, zou je gewoon rigoureus moeten doorstrepen. Omdat het kennelijk een schriftplaats is die in elkaar geknutseld is om de zwakke argumenten voor de traditionele drie-eenheidsleer alsnog kracht bij te zetten. Maar het is volkomen ten onrechte. Dus wat er moet staan is, want drie zijn er die getuigen, en dat is dan heel vers 7, meer niet. Drie zijn er die getuigen. En dan gaat het verder in vers 8 met de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En dat verhaal over hemel en aarde enzovoorts heeft er allemaal niks mee te maken. Er is hier namelijk sprake van één drie-eenheid, om zo te zeggen. Maar niet die van de goddelijke drie-eenheid. Wel die van geest, water en bloed. En dat is een drie-eenheid, omdat water en bloed, water zowel als bloed, een beeld zijn van de geest, namelijk van leven. Want geest is leven, water is leven en bloed is leven. En moeilijker is het niet. En dat het om leven gaat, staat er daarna achter, want vers 7 en 8 zegt dan, drie zijn er die getuigen, geest en water en bloed. En dan vers 11, en dit is de getuigenis. Wat getuigen zij dan? Hè? Wel, dit getuigen zij dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Nou goed, meer heb ik daar niet over te zeggen nu in dit verband. Waar ik het wel over hebben wil, is vervolgens dit, dat weliswaar, als het gaat om pneumatologie, leer van de Heilige Geest, legio schriftplaatsen uit het Oude Testament geciteerd worden, terwijl dat eigenlijk niet kan. Ik zal u zeggen waarom niet. De term Heilige Geest komt namelijk zo goed als niet voor in het Oude Testament. Er zijn eigenlijk maar twee schriftplaatsen. Nou, het zijn drie teksten. Maar er zijn maar twee schriftplaatsen, om zo te zeggen, waar de uitdrukking voorkomt. De een is Psalm 51. En de andere is Jesaja 63 en daar staat de uitdrukking twee keer. En verder in het hele testament is nooit sprake van de Heilige Geest. Het is dus een typisch nieuwtestamentische uitdrukking. Ik zal die teksten zo even opzoeken, maar ik zeg er eerst even wat van. Het is dus een nieuwtestamentische uitdrukking. En als u mij vraagt, maar wat is dan specifiek de betekenis van die uitdrukking, de Heilige Geest, dan zeg ik zonder aarzelen, de Geest van Christus. Ik zal het anders zeggen, de term Heilige Geest wordt gebruikt ter aanduiding van het werk, de Geest, het werk Gods, in en sinds de opstanding van Christus. En als het er nou helemaal over gaat, misschien sla ik dan een beetje te ver door, maar ik zeg het dus met een slag om de arm. Als het er helemaal over gaat, de Heilige Geest is in de praktijk niks anders dan nieuw leven. Nou ja, het is het leven van Christus, maar het is nieuw leven dat in ons is. Ik verwijs maar weer naar Johannes 3, waar we er straks mee begonnen zijn. Wat uit de geest geboren wordt, men moet uit geest geboren worden immers. Wedergeboren worden, namelijk uit geest geboren worden. En wat uit geest geboren wordt, is geest. En niet eens een andere, maar dezelfde. Heb je dat? De Heilige Geest is dus in de praktijk gewoon het opstandingsleven van Christus. Niet dat dat een andere geest is dan de geest Gods in het Oude Testament, maar het gaat mij om het gebruik van de uitdrukking. Het is dezelfde geest. Ik ben zelfs bezig geweest een lijstje synoniemen bij elkaar te scharrelen uit de Bijbel ter aanduiding van de geest, maar ik ben er bij mij gestopt, want ik vond het daarna toch wat overbodig. Maar het heet in ieder geval de geest Gods, het heet ook de Heilige Geest, het heet ook de geest der wijsheid, het heet de geest der waarheid en zo verder. En de terminologie is allemaal aanduiding van dezelfde geest natuurlijk, maar waarom de verschillende uitdrukkingen? Het heeft natuurlijk toch een doel. En als die term Heilige Geest gebruikt wordt, dan gaat het speciaal om de werking, dan wel het leven Gods, zoals het tot uitdrukking komt in de Heer Jezus Christus. En dus meer specifiek de opgewekte. Dat is zelfs het geval in die twee schriftplaatsen in het Oude Testament. De eerste keer dat de Heilige Geest als zodanig, onder die term dus, genoemd wordt, is in Psalm 51... En dat is alweer een lastige, helaas, maar dat gaat op Psalm 51 vers 13, waar David aan het woord is, ik zeg het er maar bij, want dat is natuurlijk zo, en zegt in vers 13, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. En vervolgens, geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren en zo verder. Maar waar het natuurlijk werkelijk over gaat is dit, dat David een profeet was en ik dank deze woorden aan Petrus uit Handelingen 2. Alzo David dan een profeet was en wist dat God uit zijn lijf een voortbrengen zou, die op de troon zou zetten van zijn vader David, heeft David dit gesproken van de Messias, van Christus, dat hij zijn ziel niet verlaten zou in de hel. Het was commentaar op Psalm 16, maar het had net zo goed op deze psalm kunnen zijn, want de woorden van de psalmist zijn uiteindelijk definitief de woorden van de Heer Jezus. Dat is met alle psalmen zo, dus dat maakt verder niks uit. Dat is met alle psalmen zo. Alleen deze psalm levert wat problemen op, omdat David belijdenis doet van zijn zonden. En dan zegt men, hoe kan dat dan op de Heer Jezus van toepassing zijn? En dan zeg ik, dat is helemaal niet problematisch. Want we komen bij het oude verhaal terecht, dat de Heer Jezus nou eenmaal in zijn lijden en dood de gehele mensheid vertegenwoordigde. Als losser, weet u nog, hebben we het vorige keer over gehad. Als losser, als vertegenwoordiger, als goel van heel de mensheid. Hij, waarvan de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5, want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En namens de mensheid beleed hij de zonde van de mensheid. Dus u die niet begrijpt, heb ik er nog een voor u die u dan ook niet begrijpt. Dan stapelt zich dat, dan moet u wel, hè? Ja. Dat is die van Daniel 9, waar Daniel belijdenis doet van de zonden van zijn volk, waarvan hij de hoogst geplaatste vertegenwoordiger was op dat moment. En hij belijdt zonden van het volk waarvan wij weten dat hij er persoonlijk part mocht delen had. Het waren niet zijn zonden, maar hij zei wij. Hij vertegenwoordigde het volk. En iets dergelijks geldt voor het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. En dat is weer zo, omdat Salomo als hoogstgeplaatste van Israël, zowel als Daniel later als hoogstgeplaatste van Israël, een type zijn van de Heer Jezus als hoogstgeplaatste van Israël. En van heel de mensheid zelfs. En men zou die woorden die zij uitspreken, die van Salomo zowel als die van Daniel, dan ook leggen in de mond van de Heer Jezus. Nou goed. Maar hij doet inderdaad belijdenis van zonden. Maar daarna zegt hij in vers 9 van Psalm 51, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. En u weet wat er met hyssop gebeurde. Er werd het reinigende water, de as der ontzondiging, gesprenkeld. En met hyssop werd ook het bloed van het paaslam overgebracht aan de deurpost. Het is gewoon een beeld van het overdragen van heilig leven. En daarom staat het voor reiniging, maar uiteindelijk voor wedergeboorte. U weet wel. Het bloed van het paaslam met hyssop gestreken aan de deur, ter gelegenheid van de uitreis uit Egypte, wil gewoon zeggen dat het paaslam doorleefde als de deur. Het werd een levende deur, waarvan de Heer later zegt, ik ben die deur. Wie door mij ingaat of uitgaat, wat het maar is. Dat is de symboliek. Ontzondig mij met hyssop. Betekent eigenlijk ook, geef mij nieuw, zonderloos leven. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw, nog steeds vers 9. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat wil zeggen, verkondig mij het evangelie. De blijde boodschap. Dan wel het nieuwe verbond. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Maar u weet wat er gebeurt als beenderen zich verheugen. Dan staan ze op. Zullen deze beenderen dan levend worden? Gij weet het, heren. En het antwoord is ja. Maar goed, dan is het weer een ander schriftgedeelte natuurlijk. Maar zo is het wel. En dan verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Dat waren de uwe en de mijne overigens, maar hij droeg ze. Schep mij een rein hart, o God, nog een keer hetzelfde, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat had trouwens ook gewoon kunnen staan, en vernieuw het binnenste van mij. En dan staat er nog bij een vaste geest. Dat wil zeggen een binnenste, een geest die niet verdwijnt in de dood, die onwankelbaar is enzovoort. Die blijft staan, om zo te zeggen, en vandaar een vaste geest. Dat gaat om opstanding uit de dood. En dan nog een keer, verwerp mij niet van uw aangezicht. Dat wil zeggen, laat mij niet verdwijnen in de dood. Kortom, neem uw heilige geest niet van mij. En die geest is dus hier, komt hier voor het eerst voor onder die term, heilige geest. En het is hier de aanduiding van het leven van Christus. En dat blijft het altijd. Op een of andere wijze. De geest van Christus. Neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En u weet dat dat woorden zijn die in andere plaatsen zonder enige twijfel van toepassing zijn op de Heer Jezus. Talloze malen, talloze psalmen ook, want ik weet het aantal niet, maar het zijn er nogal wat. Waarin de Heer dus zegt bij monden van de psalmist, als ik verlost zal zijn uit de dood, als ik opgestaan zal zijn, zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden van een grote gemeente zal ik uw lof zingen. Ik ontleen ze nou aan Hebreeën 10, maar ze zijn daar aangehaald uit de psalmen. Hè? Psalm 40, psalm 22, psalm 118 en psalm 51 is er ook zo een. Zie? Het gaat dus echt over de Heer Jezus, dat kan niet anders. En nog een keer vers 16. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God, mens, heil, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Dat is wat de Heer tegenwoordig doet sinds zijn opstanding. En meer specifiek aan de gemeente dus. Aan de gelovigen, aan de gemeente. Nou goed, maar hier vind je dus voor het eerst die Heilige Geest. Daarna vind je hem nog twee keer genoemd. En dat is in Jesaja 63. En dan hebben we alle oud-testamentische schriftplaatsen gehad. Jesaja 63... Dan moet ik zelf even zoeken. Maar in elk geval in vers 10. Hè? Ik dacht nog een keer. Vers 10? En 14. Nee, die niet. Vers 10 en 11. Mijn ogen worden steeds slechter, jongens. Ja, dat is hem. Vers 10 en 11 is dat. U weet wel, dat is die bekende profetie over de wederkomst van Christus. Die begint met wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra. En u weet dat, of u weet het niet, maar we gaan het nou niet vertellen. Maar het is de Heer die van Edom komt. Want als hij zijn opwachting maakt echt aan Israël, om werkelijk het heilige land binnen te gaan enzovoorts, samen met gelovig overblijfsel uit Israël, dan komt hij bij die gelegenheid uit Petra, uit Basra, uit Edom, uit Paran, of hoe dit gebied daar maar genoemd mag worden. Petra dus. Hè? De plaats in de woestijn waar het gelovig overblijfsel van Israël zou verzameld worden en van waaruit zij zouden optrekken naar het beloofde land, alsnog over de koninklijke weg. De King's Highway. Die heet ook zo, die weg. Ja. Letterlijk dus ook, hè? Ja. Maar in verband met deze beschrijving wordt teruggekeken op het verleden, hoe het allemaal zo gekomen is. En dan wordt gesproken over Israël, dat nu verlost wordt, hè? Vers 8. Want hij, de Heer, zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, of zouden eigenlijk, maar vooruit. Alzo is hij hun geworden tot heiland. Wie is hun heiland? Ja, de Heer Jezus Christus, maar hier heet hij gewoon Jehovah. Hè? Natuurlijk, want hij is de uitdrukking van het wezen Gods, de veruiterlijking van de Godheid. En als hij zich vertoont of openbaart, dan is dat dus de Heer Jezus Christus. En hij is inderdaad de heiland. En dan vers 9, in al hun benauwdheid, vooral in de dag van Jacobs benauwdheid. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest, niet eens maar de, maar gewoon zijn heilige geest. En dat is de tweede keer dus dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Ze hebben zijn heilige geest, de geest van Christus dus. En daarmee het leven van Christus. Ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Vanwege hun ongeloof uiteraard. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. En dat zal zo zijn tot het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. En dus ook in onze dagen. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds. Aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Zijn heilige geest. Die van Christus dus, want daar wordt hij aan toegeschreven hier. Daarnaast is het natuurlijk een verwijzing naar de wolk dan wel vuurkolom die in het midden van Israël stond. En die is een type van de heilige geest. Men zag weliswaar niet de Heer zelf, maar men zag wel een type van de geest. Iets ongrijpbaars, iets vormloos, want een wolk heeft geen vorm. Je kunt hem ook niet tasten, je kunt hem niet aanraken. Je kunt er alleen dwars doorheen gaan, dat is met geest ook zo. Hè? Toch? En met vuur ook, al is het redelijk gevaarlijk, moet ik zeggen. Waar het dus maar om gaat is dit, dat als men spreekt specifiek over de Heilige Geest, dan zou men daartoe geen oud-testamentische schriftplaatsen citeren, behalve deze. En anders moet men vaststellen wat die Heilige Geest is, meer nauwkeurig. Namelijk de werkzame kracht Gods, maar vooral de kracht Gods die tot uitdrukking komt in de persoon van Jehovah. Dat wil zeggen de persoon, want dat is het woord, de persoon. In de persoon van Jehovah, dan wel de persoon van de Heer Jezus Christus. De Geest Gods is dus gewoon, meer specifiek, de Geest van Christus. Want God, ja, dat is de onkenbare, de onzienlijke, de onnaspeurlijke, wat er mee wezen mag. Maar van de andere kant bezien, van onderaf gezien, is de Geest Gods het leven dat er is in de Heer Jezus Christus. Of anders, God, namelijk de kracht Gods, werkt uit in de persoon van, en dus via de persoon van de Heer Jezus Christus. Hebben jullie? Daarna kun je in het algemeen spreken natuurlijk over de werkzame kracht Gods in het Oude Testament. Ook in de Oude Testamentische geschiedenis, dat is waar. Maar niet zodra het gaat over de Heilige Geest, en over deze term dus specifiek, dan gaat het over de Heer Jezus Christus en het nieuwe leven dat in hem en door hem tot stand gebracht is. En daarna zeg ik gewoon in het algemeen, als het Nieuwe Testament spreekt over de Heilige Geest, is het in het algemeen de aanduiding van het leven dat wij ontvangen hebben, ons nieuwe leven. Uit de Geest geboren en dus Geest. En dat niet alleen, het geldt niet alleen voor ons, maar het geldt zelfs voor de Heer Jezus zelf. Want u kent toch Romeinen, de eerste brief in het Nieuwe Testament. Romeinen 1, het eerste hoofdstuk zelf. Vers 4, nog in de aanhef en in een tussenzin. Die prachtige uitspraak. Over wie hij is. Het gaat immers om de blijde boodschap van God. Vers 1 van Romeinen 1. Het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de Heilige Schriften. Het evangelie van God, namelijk vers 3 van zijn zoon. Waarvan dan in een tussenzin, tussen haakjes dus ook, in een tussenzin staat. De zoon van God die geworden is uit het zaad van David. Wat het vlees betreft, naar het vlees. En dus ook naar de mens. En dan vers 4, die krachtelijk verordineerd is, niks bewezen of bevestigd, hoewel het allebei waar is, maar het staat er domweg niet. Er staat orizo, doordat in de Statenvertaling algemeen vertaald wordt met verordineren. Ook in de term van pro-orizo, tevoren verordineren. Aanstellen betekent het gewoon. De eindbestemming, horizon, de einder, orizo, dat woord is het, de einder. De eindbestemming bepalen. En dus die krachtelijk gesteld is of verordineerd is te zijn de Zoon van God. U weet wel, Psalm 2. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. In de praktijk gewoon aangesteld of gezalfd. Dat woord staat er trouwens ook in Psalm 2. Die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God. Hoe? Naar de geest der heiligmaking, heb je een van de synoniemen dus. Een van de talloze synoniemen. Naar de geest der heiligmaking, en dan uit de opstanding der doden. En uit betekent gewoon op grond van. Ik zou niet weten wat het hier anders zou kunnen betekenen overigens. Uit de opstanding, uit de dood kan nog. Maar er staat uit de opstanding der doden, dan betekent het op grond van de opstanding der doden. Want hij is tot zoon van God gesteld toen hij opstond uit de dood. Ik kan het ook niet helpen dat het zo is. Het staat zo vaak in de Bijbel. Het is nou eenmaal zo. En wat ook andere opvattingen zijn. Ja, sorry, ik kan er niks mee. Hij is ooit op een heden, Psalm 2, op een heden tot zoon gesteld. Wanneer was dat heden? Dat was bij zijn opstanding uit de dood. Het is nu mijn onderwerp niet, dus ik vlieg er nou doorheen. En dat het zo is, is niet alleen maar mijn conclusie, maar het is wat Petrus feitelijk zegt in Handelingen 2. God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld. Dus bij die gelegenheid werd hij het en wel definitief. En de andere uitspraak is nog sterker, dat is die uit uit Handelingen 13, waar Paulus precies die tweede psalm aanhaalt en hij zegt het er zelfs bij, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat enzovoort. En hij zegt dat die vervuld is geworden toen God de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte. Dat was zijn aanstelling tot zoon. Daarna vergeten we het helemaal even en nou is de volgende vraag. En wanneer worden wij tot zoon gesteld? Wanneer zullen wij tot zoon gesteld worden? Wij verwachten met lijdzaamheid onze aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, wanneer dus? Bij onze opstanding uit de dood, althans bij de verandering van ons lichaam. Kan niet missen. En bovendien, dat zegt Hebreeën, het zegt Openbaring 12. Maar het probleem daarvan is dat het in de vorm van symboliek tot ons komt. U weet wel, het kind wordt geboren uit die vrouw, weet u wel. En hij wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen op de troon van God gesteld. Dat is de aanstelling tot zoon. En dat is uiteraard ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar in de eerste plaats gebeurt het bij de Heer Jezus in zijn opstanding. En voor degene die er meteen in gedachten hebben, want dat gebeurt altijd, die zeggen, ja, maar het werd toch tot hem gezegd bij zijn doop, deze is mijn geliefde zoon. Dan zeggen, ja, dat is in de eerste plaats vooruitgrijpend op zijn opstanding en in de tweede plaats zijn doop is een beeld van zijn opstanding. En als bij die gelegenheid die duif op hem nederdaalt, dan staat erbij dat die duif daar een type is van de Heilige Geest. Maar strikt genomen, dat gebeurt pas in zijn opstanding. Althans, definitief. En daar hebben we het nu over. Die begrijp u toch? En anders moeten we daar veel meer tijd voor uittrekken. Helaas denk ik wel eens, want dan lijkt het net of het een moeilijk onderwerp is. En dat is helemaal niet zo. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan hoe dat in elkaar steekt. Op grond van zijn gehoorzaamheid, dat is de Hebreeënbrief die het zo zegt, op grond van zijn gehoorzaamheid aan de Vader, stelde de Vader hem over de werken zijner handen. Stelde hem aan als zijn enige erfgenaam. Als zijn zoon dus. Dat is ook Psalm 8 trouwens natuurlijk. Want wie is die zoon? Niet alleen van God, maar ook zoon des mensen. Jehovah zelf, de Heer Jezus Christus, staat er allemaal in, hè? Jazeker. In het Nieuwe Testament wordt het hevig geciteerd, zowel Psalm 2 als Psalm 8. Omdat het de basis is voor de tegenwoordige positie van Christus als zoon van God. Want iemands zoonschap is iemands functie, nooit iemands wezen. Het is een functie die hij vervult en het is logisch dat hij die functie vervult vanaf een bepaald tijdstip, want zoonschap begint bij aanstelling. Helaas dikwijls vertaald met aanneming, hetgeen niet het goede woord is, hè? Die hebben we toch tot zover, hè? Nou goed. En in verband daarmee vinden we dan dat de term Heilige Geest in het algemeen de aanduiding is van het opstandingsleven van Christus en dus van het leven dat wij ontvangen hebben. Ik zeg het wel eens zo, en dat bedoel ik niet spottend, maar het is heel serieus. Ik heb me vroeger wel eens afgevraagd, jongens, het is wat wij hebben ontvangen, wat er allemaal in ons gekomen is sinds we tot geloof kwamen. Hè? Want we hebben nieuw leven ontvangen, we hebben een nieuwe natuur ontvangen. In ons, hè? Bovendien woont de Heer Jezus in ons hartje. Want ik zeg het onvermijdelijk altijd met deze uitdrukking. Want niemand heeft daar moeite mee. Toch? De Heer Jezus woont in ons hartje. En de Heilige Geest woont in ons hartje. En we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden in ons. En het woord van Christus woont rijkelijk in ons. Hè? Maar het is gewoon allemaal hetzelfde. Het zijn verschillende termen, met verschillende gevoelswaarden heet zoiets. Een verschillend gewicht, en ook van een verschillende kant komt het er dan aan. Maar niet, het zijn allemaal woorden voor wat gewoon is het leven van Christus in ons. En moeilijker is dat niet. We hebben deel gekregen aan Christus, aan het leven van Christus die dus in ons woont. Als de onzienlijke, dus per definitie heet hij dan geest. Maar het is Christus zelf. En de mooiste schriftplaats in dat verband, als ik één tekst moet noemen, is niet die van Romeinen 1, maar van Romeinen 8. Dat kun je niet uiteenzetten aan de hand van één tekst. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat als wij eerlijk de Bijbel lezen, met name het Nieuwe Testament, dan blijkt ons vanzelf dat het zo is. Zo steekt het in elkaar, is niks moeilijks aan. Romeinen 8. Waar staat in vers 8, en die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En dan vers 9, maar gij zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Dat weet je? Gij zijt in de geest. En daarna staat er, zo anders de geest Gods in u woont. En waar het om gaat is simpelweg dit. Het heet eerst geest. Gij zit in de geest. Als tenminste, zo anders hè. Als het tenminste zo is dat de geest Gods in u woont. Het zal duidelijk zijn dat het daarbij gaat om volstrekt dezelfde geest. Die pas in tweede instantie genoemd wordt als de geest Gods uiteraard. Niet van een andere. Geest Gods. Gij zijt in de geest. Indien de geest Gods in u woont. En dan, maar zo iemand, daar ben ik altijd geneigd de klemtoon te verleggen. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar zo moet je hem natuurlijk niet lezen. Het is, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Gij zijt in de geest als de geest Gods in u woont. Maar wat eerst heet geest en daarna geest Gods, heet in derde instantie dus geest van Christus. Want Christus is per slot God, althans de openbaring van het wezen Gods, en dus is hij God. En dan is het vers nog niet afgelopen eigenlijk. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien de geest, dan wel de geest Gods, dan wel de geest van Christus, maar nu staat er gewoon Christus. En indien Christus in u woont. Dus wat eerst heet geest, heet uiteindelijk gewoon Christus. En daar gaat het maar om. Het zijn vier uitdrukkingen, maar het gaat om hetzelfde uiteraard. Zie? En de afwisseling van die termen is natuurlijk om ons dit duidelijk te maken. Zonder dat daar nou meteen nadruk op gelegd wordt, want dat past ook niet in dit betoog. Maar in het voorbijgaan wordt het dus meteen uitgelegd. Prachtige formuleringen dus, hè. Als je er nog één naast wil hebben, heb ik er nog één voor u dan. Die haal ik dan uit, ik denk, 2 Korinthe hoofdstuk 3. Waar het gaat om de heerlijkheid van het nieuwe verbond. In vergelijking met de zeer beperkte heerlijkheid van het oude verbond. Waarbij het leven onder het nieuwe verbond heet. Of bij het nieuwe verbond heet een bediening des geestes in heerlijkheid, vers 8 is dat. En waarbij gezegd wordt dat eenmaal ook Israël, dat nu nog onder de wet leeft ten onrechte, zal leven onder het nieuwe verbond. Dat de bedekking, de verharding, de verblinding, of hoe het maar heten mag, van het volk zal worden weggenomen, opdat het ook zal geplaatst worden onder het nieuwe verbond. En daarvan staat vers 14, maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Het deksel namelijk, het welk door Christus teniet gedaan wordt. De Christus zal die bedekking wegnemen, als men tot hem komt overigens eerst hoor. En dan, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart, of op het Oude Testament, net zo je wil, of over hun oren of ogen. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel, door de Heere dus, weggenomen. Het is eerst Christus en daarna heet je Heere. Maar het is dezelfde. En dan vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, want zo zou je die uitdrukking geest des Heeren dan moeten lezen. De Heer is de geest en waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen, wel voor bij ons allen als gelovigen is de bedekking weggenomen. En wij weerspiegelen, dat staat er niet in de vertaling, maar in het Grieks mijn zinziens wel. En wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren. Wij kijken niet in de spiegel, wij weerspiegelen. Niet wij kijken in de spiegel, wij zijn de spiegel. Klein misverstand, maar vooruit. Maar waar het om gaat is over 17, de Heere is de geest. En als men tot de Heere komt, komt men tot die geest. En als de Heer zijn werk aan Israël zal doen, doet de geest zijn werking aan Israël. Dat was in het Oude Testament ook. Als de Heer Israël leidde door de woestijn, was het de wolkolom die het deed? Of als nacht was de vuurkolom? Maakt geen verschil, toch? Nou goed. En daarna neem ik u mee naar Handelingen, hoofdstuk 2. Naar de toespraak van Petrus. Waarbij we wellicht nog meer misverstanden uit de weg moeten ruimen. Want het is natuurlijk zo dat weliswaar in het Oude Testament sprake is van de werking van de Geest Gods. Hoewel die term Heilige Geest dan toch niet gebruikt wordt. Maar er is sprake van de werking van de Geest Gods. Al vanaf Genesis 1 vers 2 dus, hè. Geest zweefde over de wateren en zijn gedachten wat er toen allemaal gebeurde. Neemt niet weg dat het Oude Testament in het algemeen de komst, of hoe je dat maar noemen moet, de uitstorting zo je wilt, de komst van die geest aankondigt. Nou ja, met de woorden van Joël 2 of Zacharië 12, net zo je wilt, maar liefst Joël 2, waar de Heer zegt dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En u en ik weten. Nou, wat weten wij? Is het al gebeurd of niet? Op alle vlees, broeder? Nee, niet. Maar wel op sommig vlees, zal ik dan maar zeggen. Toch niet? Het moet ergens beginnen. Ja, nu, ja, men is geneigd het te verklaren, maar dan kom je niet verder. Men zegt, ja, het is uitgestort op alle gelovig vlees, dat is wel waar. Maar dan zegt iemand anders, ja, maar dat staat er niet. En dan zeg ik, nee, dat staat er ook niet. De Heer zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Maar hij moet toch ergens beginnen? Het hoeft toch niet allemaal in één keer allemaal tegelijk? En dan weet ik niet welke route ik nou eerst moet nemen. Nou, eerst maar die van, en hij is ermee begonnen. In ieder geval in Handelingen 2. Daar wordt het beschreven. Toch? En het zal pas voltooid zijn als er op aarde helemaal geen ongelovigen meer zijn. En dat is het tijdstip van het zogeheten aanbreken van het millennium. En dat is niet de eeuwwisseling, dat is de duizend jaren. Hè? Millennium, duizend jaar. Bij het aanbreken van wat wij kennen als het duizendjarig rijk. Of zo. Tot zover gaat dat door. Maar hij is begonnen in Handelingen 2. Dat is ook wat Petrus ervan zegt. Dit is wat Joël gesproken heeft. Namelijk, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En hij doet het vandaag nog, want als vandaag iemand tot geloof komt, wordt die geest op hem uitgestort. Is niks veranderd sindsdien. En ook als aan het eind van de 70ste week van Daniël Israël tot bekering komt, en daar had Joël het specifiek over eigenlijk, maar ook dan gaat het gewoon verder. Die mensen komen tot geloof en ze ontvangen die Heilige Geest. En als daarna uit Israël, of door zelfs 144.000 Israëlieten, minimaal overigens, maar als er 144.000 Jehovah's, 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël, het evangelie gepredikt gaat worden aan de overige volken, de heidenen, en er komen mensen tot geloof, ontvangen ze diezelfde Heilige Geest. Dat verandert niet. Het is wel een andere bedeling overigens daar. Ik zeg ook niet dat die mensen naar de hemel gaan, zuster daar. Maar ze gaan horizontaal het koninkrijk op aarde in. Maar het verschil is er verder niet. Zij komen tot geloof en ontvangen de Heilige Geest. Zij zijn dan niet meer eerstelingen. En vandaar dat ze dat hemelse eerstgeboorterecht niet ontvangen. Maar goed, daar stond ook het enige verschil, denk ik wel eens. Want voor de rest is het hetzelfde. Maar het is begonnen vervuld te worden in Handelingen 2. Dat is wat Petrus ook zegt. Dit is, enzovoorts. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël, vers 16. Het zal zijn in de laatste dagen, want u wordt geacht te weten dat de term laatste dagen of laatste tijd in de Bijbel de aanduiding is van de tweede periode, het tweede deel van de heilsgeschiedenis, het deel vanaf de opstanding van Christus. Nou ja, zal ik het ruw nemen, vanaf de eerste komst van Christus, vooruit dan. Daar beginnen de laatste dagen, maar strikt bij de opstanding van Christus. Net zo goed als dat de toekomende dingen ter betrekking heeft op al wat God tot stand brengt, beginnend met de opstanding van de Heer Jezus Christus en tot de jongste dag aan toe. De toekomende dingen. De betere dingen uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hebreeën 1 vers 1. De laatste dagen duren al 2000 jaar. En er komt nog dik 1000 jaar bij. Zo goed als de eerste dagen 4000 jaar duren ongeveer dan van Adam tot Christus. En Peter schrijft in de eerste Petersbrief nog hoofdstuk 1 geloof ik over het lam Gods dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar dat geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Hebben die? Moet je gewoon weten uit het hoofd. Laatste tijden is niet specifiek de dagen vlak voor de wederkomst van Christus. Integendeel, het zijn de dagen vanaf de opstanding van Christus tot en met de 1000 jaar. Het is gewoon nieuwtestamentische tijd. De tijd waarin het nieuwe verbond in werking is op grond van de opstanding van Christus. Nou goed, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees, maar je moet toch ergens beginnen. Want men zal eerst tot geloof komen voordat hij die geest uitstort namelijk. En daarom wordt het evangelie gepredikt, omdat de geest zal uitgestort worden. En waartoe werd in Handelingen 2 het evangelie gepredikt? Omdat degene die het zouden horen, daardoor de Heilige Geest zouden ontvangen. Staat dat er ook? Ja, dat zegt hij precies, ja. Ja, want dan zijn we even terecht in het vers wat ik uit het hoofd reeds geciteerd heb. Peters namelijk citeert uit Psalm 16 de uitdrukking: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. En zo verder. Hier aangehaald in vers 27. En dan zegt Petrus daarover in vers 29. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de aartsvader, de patriarch David, dat hij zowel gestorven als begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Conclusie, de psalm is niet op David van toepassing. Hij sprak hem wel, schreef hem wel, zong hem wel, wellicht. In één kruis denk ik altijd erbij, maar zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijn ellende zoveel vlees aan gaat de Christus verwekken zou. U ziet, de Christus moest nog verwekt worden. Om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende, willens en wetens, heeft hij dit voorziende, vers 31, gesproken van de opstanding van Christus. Met andere woorden, Psalm 16 spreekt over de opstanding van Christus. Gij zult mijn ziel in de hel, de dodenrijk dus, niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. En dan, zo heeft hij dit gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Hoezo niet? Wel, hij is opgewekt. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan we alle getuigen zijn. En nu was de vraag, wat voor dag was het ook alweer? Nee, waar het om gaat, het was Pinksteren. En waar sprak de apostel over? Over Pasen. Want u weet, volgens al oude evangelische traditie, gooien wij de feesten door elkaar. Ja, precies. Het hele kerkelijke jaar door elkaar dus. Hè? Daar heeft hij toch over Pasen. En zijn schriftlezing was: het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. Het was Pinksteren, maar waar sprak hij over? Over Pasen, juist. Deze, vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Dat wil zeggen, wij hebben het gezien en nu spreken wij ervan. We hebben het zelf gezien. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, ziet u, de Heer Jezus werd door de rechterhand Gods verhoogd. Het rijmt op Filippenzen 2. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Na zijn uiterste vernedering namelijk. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, vanuit de dood tot aan de rechterhand Gods, hè, in de hemel. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben. Wie heeft de Heilige Geest ontvangen? Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Wel, wie werd er verhoogd? De Heer Jezus Christus. Wie heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen? Christus. Met andere woorden, aan wie werd dus in oudtestamentische tijd die geest beloofd? Primair aan de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. Toch? En wanneer heeft hij die ontvangen, die geest? Niet wanneer werd er voor het eerst gepredikt. Maar wanneer heeft hij die geest ontvangen? Bij zijn opstanding. Dat staat hier. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en, want het is hetzelfde in de praktijk, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft, dat wil zeggen Christus, die zelf eerst de Heilige Geest ontvangen heeft toen hij opstond. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Let op, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Begin ik achteraf. Wanneer zagen en hoorden zij het? Op Pinksterdag. Maar wanneer heeft hij die geest uitgestort? Let op, er staat niet. Hij heeft nu dit uitgestort dat gij ziet en hoort. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu... En u weet wat ik altijd van nu zeg, hè? Nu dus ook, precies hetzelfde. Nu betekent altijd enige tijd later. Na verloop van tijd. Het is wel thans, maar na het voorafgaande. God heeft dit, of hij heeft dit uitgestort dat gij nu, inmiddels zeg ik dan ook wel eens, want dat is wat het woord echt betekent. Nu, na, weet u wel. Nou, na u, nu. Dat gij nu ziet en hoort. En wat de tijdstip van het zien en horen was Pinksteren. Maar het tijdstip van uitstorting was niet Pinksteren, was gewoon Pasen. Want de Heilige Geest is gewoon het opstandingsleven van Christus. God heeft hem, net gelezen Romeinen 1, God heeft hem gesteld tot zoon. Naar de geest der heiligmaking, andere term voor de geest Gods of Heilige Geest, naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Want als iemand de geest ontvangt, wordt hij wedergeboren. Ja, dan word je levend, jazeker. Want geest is leven. En als iemand de geest ontvangt, ontvangt hij goddelijk leven. En wordt hij der goddelijke natuur deelachtig, 2 Petrus zegt. Heb je dat? En wie de geest niet heeft, komt hem niet toe. Lazen we Romeinen 8. Want zo iemand is niet wedergeboren. Moeten dus wedergeborenen de Heilige Geest ontvangen? Nee, die hebben ze ontvangen. Al ben je gerecht als sommigen te vragen: hebt gij de geest ontvangen? En dan zullen ze zeggen: waar hebben we nog nooit van gehoord? Speciaal vertoond in Efeze, broeder, ja. Wat is de Handelingen 19? Hebt gij de Heilige Geest? Die hadden ze ontvangen, maar dat wisten ze niet. Waarom niet? Omdat geest per definitie werkt niet in het openbaar, maar in het verborgene. En als die geest toch werkt in het openbaar, zoals hier op de Pinksterdag, is het simpelweg een teken ten bewijze van dat het inderdaad gebeurd is. Maar als het 1 keer bewezen is, hoef je dat niet meer te blijven bewijzen. En God doet het ook niet. Als de geest werkt, wil het gewoon zeggen dat God actief is. Maar u en ik, wij worden geacht te weten dat God werkt per definitie in het verborgene. Zeker in onze tegenwoordige bedeling. En als dus toch dit soort dingen, dit soort gebeurtenissen, fenomenen, hoe heet dat, zich afspelen hier in Handelingen 2, zoals ze spreken in tongen en andere dingen ook, dan is dat zeer uitzonderlijk, want normaal gesproken werkt de geest niet zo. En als hij wel zo werkt, zou hij zo niet moeten heten. Geest is per definitie verborgen kracht. Je kunt hooguit uitwerking ervan waarnemen. Maar dit is een manifestatie van de werking van de geest. En die is uitzonderlijk, daarom is het ook een teken. En niemand kan het ontkennen, dit waren tekenen, want wat gebeurde er? Ze zaten in huis en ze hoorden het geluid als van een geweldige gedreven wind. En er werden gezien, ze hoorden. En toen zien, verdeelde tongen als van vuur. En Petrus zegt, dat gij nu ziet en hoort. Inclusief dan, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken enzovoorts. Zijn tekenen. En die tekenen worden twee keer herhaald nog in de Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen voor ze weer opgeschreven. Want er zijn er maar twee andere gelegenheden die in de Bijbel beschreven worden, waar ook in tongen gesproken werd. Dat was ten huize van Cornelius en het was in Efeze. Ten bewijze van dat die geest er was. Hebben we die nog? Zo steekt hij in elkaar. Maar normaal gesproken werkt de geest in het verborgen. Dat is nou juist de essentie van dat geest. Hè? De gemeente als zodanig zal als gemeente, als gelovigen enzovoorts openbaar worden. Maar niet nu, maar pas in de toekomst en de dagen wanneer Christus zelf ook openbaar gemaakt zal worden. En onze dagen is het geest. Zoals Zacharia 4 het aankondigde, niet door kracht, noch door geweld zal het geschieden. En u en ik weten, als het koninkrijk van Christus komt, gebeurt het wel degelijk met kracht en geweld. Wat heet zich? Nou en of kracht en geweld. Waarom zegt Zacharia 4 dan? Vers 4 meen ik. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wel omdat het niet gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus in zijn wederkomst, maar over het werk dat Christus nu in het verborgene doet in onze dagen. En voor de gelegenheid wordt Christus dan niet aangeduid zozeer als Jezus Christus, de man van Nazareth, of hoe je hem heten mag, door God, van Gods wegen opgewekt, maar hij wordt aangeduid als de geest, de Heilige Geest. De geest Gods, de geest van Christus. Nou ja, u en ik weten wie het is. Het is Christus. En daar komt de terminologie vandaan. Bevestigt dat hij in het verborgene werkt. En de tekenen worden aangehaald als bewijs van dat het zo is. Zodat niemand het kon ontkennen. En vandaar die tekenen hier. Maar het ontvangen van de Heilige Geest, de uitstorting van de geest, vond plaats. Niet op Pinkster, staat het nergens. Ik heb het nooit kunnen vinden. Vond plaats op Pasen. U kent nog Johannes 20. De Heer verschijnt op de opstandingsdag bij de discipelen in de opperzaal, blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. En Petrus zegt: hij heeft dit uitgestort dat gij. Dat is een paar dagen later, dus 50 dagen later. Hij heeft dit uitgestort, 50 dagen geleden, dat gij nu ziet en hoort. En waar ze op zouden wachten is op het zien en horen, op de tekenen. En dat is ook wat hen gezegd werd in Handelingen 1. Want lees Handelingen 1 maar even. Daar staat vers 8. Er staat eerst vers 4. Als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. De aardigheid daarvan is dat het de terugverwijzing is niet maar naar Johannes 14, 15 en 16, of Lucas 24, zoals er in mijn Bijbel onderaf gedrukt staat, maar het is de verwijzing naar Joël 2, Zacharia 12, Jesaja 12, Ezechiël 34, en ik noem maar even wat. Misschien noem ik de verkeerde hoofdstukken nu, maar misschien heb ik straks even tijd om ze wat specifieker aan te duiden. Maar bij wijze van spreken, al die oud-testamentische profetieën over de komst van de geest. Alleen het was de Heer Jezus die dat in Lucas 24 en in Johannes 14, 15, 16 herhaalde. Het is die belofte, de Heilige Geest der belofte. Ze zouden wachten op de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt. Hadden ze die dan nog niet ontvangen? De geest wel, maar er waren nog een paar dingen meer die eraan vastzaten. Dat was ook beloofd en dat was nog niet gebeurd. Want wat zei Joël 2? Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees en die ouderlingen zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien en tekenen. En was ook allemaal beloofd, hing ermee samen. Maar de geest hadden ze reeds ontvangen. En lees maar verder, want dan staat er in vers 8, maar gij zult ontvangen de Heilige Geest? Nee, dat staat er nou juist niet. hè? Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest. Hadden ze die ontvangen? Dat zou kunnen. De kracht namelijk de Heilige Geest. Hadden ze die ontvangen? Ja, dat geloof ik wel. Maar lees het nou maar verder. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest. Hoezo, kracht des Heilige Geest? Die hebben we toch al ontvangen, zegt Johannes dan, of Petrus. U hebt er 50 dagen geleden, of 40 dagen geleden. Heb u toch al op ons geblazen en gezegd, ontvang de Heilige Geest? Nou zegt hij, ja, maar ik bedoel, die over u komen zal. Of beter nog, die op u komen zal, want over is op, hè. Dus etymologisch ook in het Nederlands zelfs hetzelfde woord. In het Grieks en Hebreeuws helemaal. De kracht van de Heilige Geest die op, niet in, op of over of boven u komen zal. Die zich zal manifesteren namelijk. En dat is wat een bladzijde verder beschreven staat. Op hen werden gezien, of van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur. En het zat op of over, hetzelfde woord, en ieder van hen. Dus waar ze op zouden wachten is niet de uitstorting van de geest. Waar ze op zouden wachten is de manifestatie van die geest. En als die geest zich dan manifesteert op of over of een mens. Kortom, als de geest actief wordt in die mens. Wat doet die geest dan? Nou, even helemaal terug van al die schriftplaatsen. Gewoon even in het algemeen. God is geest. Kracht. Wel nu, als God actief wordt, wat doet hij dan? Los van de hele discussie even. Als God wat doet... Ja, zegt Johannes natuurlijk, God is woord. En die heeft er een pracht van een stijlfiguur voor. Dat is een ordinaire metafoor, niks bijzonders aan. Maar in ieder geval, God is woord. En wat bedoelt Johannes? Wat betekent zo'n uitdrukking? Ja? Ik heb de bijna Mr. Music. Wat betekent dat? He? Ik ben het niet, maar ik maak het. Of ik doe het. Bij gelegenheid. He? Dat is toch vanzelfsprekend. God is woord, wat betekent dat? Oké, God is liefde, wat betekent dat? Dat hij lief heeft. En God is woord wil zeggen dat God spreekt. En daarom heten de afgoden, noem eens een bijvoorbeeld naamwoord, de stomme afgoden. Spreek het graag uit. De stomme afgoden. Bekeerd van de stomme afgoden. Die zeggen namelijk niks. Al doen ze er soms lang over. Maar ze hebben geen boodschap, bedoel ik maar. Hè? Nee, ze spreken soms wel. Maar woorden zonder inhoud, daar gaat het om. Ze hebben geen boodschap. In ieder geval geen zinnige boodschap. Daar hoeven we verder niet over te discussiëren. Maar het heet de stomme afgoden. En waarom heten de afgoden stomme afgoden? Omdat God per definitie woord is en dus spreekt namelijk zich openbaar. Als dus de geest gaat, even Genesis 1, proef op de som. In het begin schiep God hemel en aarde, de woestheid, ledigheid, duisternis. De geest gods kwam over die chaos. En wat gebeurt, volgende vers. En de geest gods de geest gods zweefde op of over boven de wateren. En dan... En God zeide. Daar heb je hem. En in uiterste instantie, aan het eind van het verhaal, staat er dan Jehovah God. De Heere God. De Heere God nu, had enzovoort. Want als God spreekt, verschijnt uiteindelijk Jehovah God, namelijk de Heere Jezus Christus, de Zoon, die de uitdrukking is van het wezen Gods en daarmee van het woord Gods. En dus ook wordt aangeduid als Hij is het woord. Of mij, en die zegt mijn woorden zijn geest en leven en zo verder. He? Nou goed, wat dus hier in Handelingen 1 beloofd wordt of gebeurt is simpelweg dit. Er wordt gezegd je moet wachten in Jeruzalem, gij zult ontvangen de geest die over u komen zal. Of eigenlijk je moet wachten op dat de geest die je al ontvangen hebt over u zal komen. Paralleltekst uit Lucas 24 zegt hetzelfde hoor. Gij zult aangedaan worden, niet ontvangen zozeer. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Dan wel stromen van kracht. Ja. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Die over u komen zal en hier verder. En gij zult mijn getuige zijn. kenmerk voor het werk van de geest is, hij spreekt de woorden Gods. Daar hebben we het straks weer over, maar ik zeg het nu al. Begrijp me goed, kenmerk voor de werking van de geest is niet spreken in tongen, maar is spreken in klare taal. Want, zei de Heer zelf al, als ik opgewekt ben, zal ik uw lof verkondigen, ik zal u bekendmaken, enzovoorts. En bekendmaken en verkondigen doe je niet via het zogeheten spreken in tongen, want volgens Handelingen 2 zelf wordt juist, en in ieder geval via 1 Korinthe 14, wordt door het spreken in tongen niets geopenbaard, maar juist verborgen. Hebben we die nog? Nou goed. Ja, in Korinthe 14, in de geest spreekt men verborgenheden. Maar zegt Paulus, als ik nou toch moet spreken, dan maar liever 5 woorden in een klare taal, want dan begrijpt iemand tenminste. Dus het woord Gods, de werken Gods wil bekendmaken, moet je niet in een taal gaan spreken die niemand verstaat. Moet je in een klare taal spreken. En de geest spreekt per definitie in klare taal. En hoe moeilijker de taal wordt, hoe vager de taal wordt, hoe minder van de geest Gods daarin zit, hoor. En hoe meer van een andere geest. En als het helemaal warrig wordt, dan heb je van doen met de duivel, die immers de dingen dooreen werpt enzovoorts. Zeg maar. Nou goed, denk er maar een poosje over na, want we gaan eerst iets anders doen.